Je zou kunnen zeggen van als je een tijd in een moeilijke situatie zit, dan ben je wel een beetje aan rust toe. Ik weet niet hoe dat met u gaat. Hè. Ik hoor heel veel mensen om me heen, nou ik ben al wel zat, dat corona en zo. Terwijl dat niet zo is. En ik moest eraan denken toen ik bezig was met de voorbereiding van deze dienst. Ik heb even nagekeken waar ik in de afgelopen jaren, 2 jaar met u over heb gesproken. Zo 2, 3 keer per jaar ben ik hier. En het is steeds uit het Johannesevangelie geweest. Nou, dat klopt ook wel, daar ben ik de laatste jaren enorm mee bezig. En ik wil dat vandaag opnieuw doen. U weet dat wel, hè? Die evangeliën zijn allemaal geschreven om je verschillende beelden te geven van wie de Heer Jezus is. En Johannes, die de laatste evangelie schrijft aan het einde van zijn bediening, dan is hij waarschijnlijk al ruim 80, misschien wel 90 jaar oud. En dan zegt hij, ja, ik kan er nog veel meer aan toevoegen, maar dat gaan we niet doen. Maar met die 4 blikken op Jezus, die 4 perspectieven zou je kunnen zeggen, zien we iets van de grootheid van de Heer. Maar we zien ook de discipelen die met hem meewandelen. En dan is er zo'n moment waarop in de evangelie staat, en Thomas die verwoordt dat, dan zegt Jezus, ik moet naar Jeruzalem gaan. En Thomas, die zegt, nou, we gaan maar met hem mee om met hem te sterven. Daar proef je iets in van, het is best wel veel allemaal. En daar wil ik een paar zinnen uit lezen, uit Johannes hoofdstuk 16. En ik begin met Johannes hoofdstuk 14. En Johannes heeft zeg maar aan het einde van zijn brief en van zijn boek, heeft hij als het ware samengevat wat er in die laatste weken en ook bijzonder die laatste week voor het sterven van de Heer naar voren komt. En daar vind je verschillende gesprekken en je vindt daar de ontmoetingen van de Heer Jezus en je vindt daar ook Thomas die dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 14 vers 5, ik wijs je even op een paar dingen. Hoofdstuk 14, vers 5 zegt, Thomas zei tegen hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? En dan de prachtige woorden, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus wijst de weg. Maar waar ik u een bijzonder even op wil wijzen, in vers 27. En in de context staat dan, in vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinneringen brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Nou, dan gaat de Heer Jezus verder, maar ik wil in hoofdstuk 16 nog een paar versen lezen. Hoofdstuk 16... En de laatste versen heb ik de vorige keer ook gelezen, mag u even wel terugluisteren. Ik wil nu een ander accent leggen. Daar staat er in hoofdstuk 16, vers 23. En op die dag, namelijk de dag waarop Jezus terug en waarop het zwaar wordt en waarop het moeilijk wordt, dan zegt Jezus, op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad. En hebt geloofd dat ik van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan, ik ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. En zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk. U gebruikt geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Het is echt een getuigenis, hè, van de discipelen. Een diep geloof. En dan zegt Jezus, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden. De verdrukking waar Tjipke al even over sprak. Ieder naar het zijne en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En een prachtige woorden, hè? En gelijktijdig zie je daar discipelen in deze week voor het sterven van de Heer Jezus ook kibbelen. Kibbelen over wat is nou jouw plek? En wat is jouw plek? En zelfs moeder van Johannes en Jacobus wordt in stelling gebracht en die moet naar Jezus gaan en zegt, Heer, denkt u ook aan mij als u straks koning zult zijn? Zullen ze links en rechts van me zitten? En je zou bijna zeggen, niets menselijks is hen vreemd. Ze blijven tot het eind bezig met de zaken van de wereld in plaats van de zaken van God. En steeds opnieuw wijst de Heer Jezus hen op de geschiedenis. En steeds opnieuw wijst hij hen op dat wat God beloofd heeft. En steeds opnieuw zegt hij, kijk, in mij is het vervuld en straks zal alles goed zijn. Toch blijft dat steeds zo moeilijk, hè? Je zou kunnen zeggen, we zijn hier aan het einde van de reis met de Heer Jezus. En dit zijn zijn laatste woorden. Maar zoals vanmorgen al zei, ja, wij is vandaag ook wij. Ook wij zijn op reis met de Heer Jezus. Omdat we ons verbonden hebben aan dat, mag ik dat zo zeggen, aan dat grote verhaal van God die zijn Zoon gestuurd heeft, die de hemel verlaten heeft, mens geworden is en vrede op aarde gebracht heeft. En daar wil ik graag met jullie over nadenken vanmorgen. Dat woord vrede komt hier een paar keer naar voren. Hè? Johannes 14, vers 27. Hier staat het in hoofdstuk 16, vers 33. Vrede. Wat is dat nou eigenlijk? En waar gaat het dan over? Ik zag van de week in de krant een kop dat de president van Ethiopië, die vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede gehad heeft, nu een oorlog begonnen is. Misschien hebt u dat wel gezien. Een serieus probleem daar in Ethiopië, enorm land. En je zou kunnen zeggen, de vrede is een beetje neergedaald en gelijktijdig is er weer heel veel gedoe. En dat klinkt doorheen dat eigenlijk vrede dat is de afwezigheid van oorlog. En ik denk als je zo hier in Houwelewijk en ook bij ons in Veenendaal zou vragen aan mensen van wat is vrede, dat ze niet veel verder komen dan, ja, dan is er geen oorlog. Weet je, zoiets, hè? En ik weet niet hoe je erover denkt, maar dat is de betekenis van het woord vrede voor heel veel mensen. Is dat zo? Is dat ook het Bijbelse betekenis ervan? Is dat ook waar de Heer Jezus nou over spreekt? Als hij over zijn discipelen zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, en dat u in mij vrede zult hebben. Oh, hoorde dan een christen zeggen, die zegt van, ja, nee, dit gaat echt, dat jij vrede in je hart hebt en dat het goed met je gaat. Ah, ook een interessante. Gaat het nou alleen over vrede in mijn hart? Of kan het zelfs ook heel onrustig zijn en ik toch vrede heb? Hoe zit dat nou? Wat is dat? Laten we daar eens naar kijken. Ik zou dat willen doen aan de hand van een paar voorbeelden die ik straks wat verder wil uitwerken. Ik wil eventjes kijken naar Paulus. Ik wil even kijken naar Petrus en ik wil even kijken naar Ananias en Safira. Nou, zou je zeggen, wat hebben die met elkaar te maken? Ga ik je vertellen. Want dat woord vrede, hè? Dat woord vrede. Als de Heer Jezus zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, dan plaatst hij dat in de context, in de zin van, in de wereld leid je verdrukking. Je inleiding, prachtig, sloot daarop aan. Het kan heel erg moeilijk zijn. Het kan heel zwaar voor je zijn. Het kan fout aflopen. En toch, zegt de Heer, mijn vrede is bij jou. Waar gaat het dan over? Is dat alleen maar dat je een soort, hoe moet je het zeggen, zielsrust hebt? En dat het in je hoofd niet af en toe kan spoken? Weet je wat in de wereld, u kent die uitdrukking wel, en zeggen mensen, oh, ik ben helemaal zen. Ken je dat? Nou, sommige mensen die zeggen dat. Dat is een beetje boeddhistisch. Veel Nederlanders zijn boeddhist geworden trouwens. Dat weten ze niet zo heel erg goed, maar ze hebben zoveel dingen in huis, dat je zegt, het zijn gewoon boeddhisten. Ze hebben de Aziatische godsdienst hier naartoe gebracht. En dat betekent dan zoiets van, ik laat me door helemaal niets en niemand verstoren. Ik trek me nergens wat van aan. Is dat wat God bedoelt? Is dat het soort vrede waar we naar moeten streven? Nee, het is niet een Bijbels begrip. Als de Heer Jezus spreekt over vrede, dan haalt hij meteen dat hele Oude Testament, dat hele woord van God, waar God spreekt over shalom. Waar God spreekt over shalom. En wat is dan shalom? Shalom is dat het klopt. Shalom is dat het, je zou kunnen zeggen, Gods beloften waar zijn in je leven. Gods shalom is dat hij het goed gemaakt heeft. Gods shalom is dat er altijd uitzicht is. Dat er altijd toekomst is. Dat het leven, ook hoe zwaar het ook is, dat God voor een oplossing zorgt. Het is zoals dat in de theologie genoemd wordt, de eschatologie. Dat wat in de toekomst is, en Paulus spreekt erover in de Thessalonicense brief. Het toekomst is goed, ook al is het nu niet goed. Het klopt, want God maakt het goed. Het is de vrede van de Messias, waarin de profeet als Jesaja kan zeggen, als het zwaar wordt, dan nog steeds heeft hij dat visioen, dat beeld, die profetie van de Messias, die komt. Dat is de troost. Dat is het evangelie van de vrede. Dat is het beeld van een wereld die niet meer door oorlog en door onderdrukking zal worden geregeerd, maar waar de leeuw en het lam samen zullen zijn. Waar de zwaarden tot ploegscharen, en ik citeer Jesaja, zullen worden omgesmeed. Je zou kunnen zeggen, het evangelie van de vrede, wat de mens verbindt aan God. Het evangelie van de vrede, waarin de Messias komt. Het evangelie van de vrede, waarvan de engelen zingen. Vrede op aarde. Straks met kerst denken we weer aan. Maar zou je zeggen, dat is een visioen, dat komt nog. Nee. Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt de Heer Jezus. Het gaat erom, ben jij daaraan verbonden? Wat is het verhaal waar je aan verbonden bent? Is dat een verhaal van traditie? Is dat een verhaal van theologie? Of is dat een verhaal waarin je de Heer ontmoet hebt? En zo komen we bij Paulus vandaag. Want je zou kunnen zeggen, Paulus, je zit in het verkeerde verhaal. En heel fanatiek, nietwaar? Paulus die is zo door de theologie van de rabbijnen en van de farizeeërs die het zo graag goed wilden doen, zo verblind geraakt dat het niet meer voor hem mogelijk was om Jezus te zien, om de Messias te zien, om als het ware de luikjes open te doen. En later zal hij zelf spreken over een sluier. Maar goed, wij dragen niet zoveel sluiers. Bij ons zijn luikjes een beter voorbeeld. Want dat bidt hij voor zijn broeders. Die als het ware versluierd zijn. En het evangelie van Jezus, van de vrede niet zien. En Paulus denkt dan terug aan het moment waarop hij zelf zo fanatiek was. Zo fanatiek dat verhaal van de priesters en de schriftgeleerden tot uitvoer wilde brengen, dat hij bijna even in onze termen een jihadist werd. De fanatieke vervolger. En dan staat er in Handelingen, laat het gewoon even lezen, het gedeelte waar Paulus in Handelingen, ik heb niet eens opgeschreven welk hoofdstuk, hoofdstuk 9, dat begint met dreiging en moord. Niks vrede. En dan staat er in vers 3, en ik lees uit de herziende Statenvertaling vandaag. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heer zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei: Heer, wat zal ik dan doen? En de Heer zei tegen hem: Sta op, ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Nou, ontmoeting met Jezus. Paulus' zijn ogen worden eerst dichtgemaakt en gaan weer open. Hij ziet Jezus, die hij vervolgd heeft. Hij was zo fanatiek in het idee dat dat wat hij deed voor God was. En hij was zo bezig met, je zou kunnen zeggen, het Israël van toen te bewaren voor alles wat verkeerd kon gaan en alles wat afwijkt van de traditie. Het moest letterlijk omgebracht worden. Dezezelfde Paulus zal straks, een paar jaar later, aan de Efeziërs schrijven dat hij, de God van de vrede, de twee tot één gemaakt heeft. Jood en heiden. En dat God ons allemaal verbindt aan dat wat hij wil. In zijn Zoon, die gezegd heeft: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is steeds voor ons en voor mij een goede toetsvraag. Waar ben ik fanatiek mee bezig? Ben ik bezig met mijn eigen gelijk te verdedigen? Ben ik bezig met, misschien wel of te vuur en te zwaard te verdedigen waar ik in geloof, in mijn traditie? Of mag ik ook mijn hand uitsteken naar mijn buren? En zeggen: Je bent welkom. Misschien ben je even anders dan ik op dit moment. Maar we mogen, als je Jezus kent, samen het verhaal, het evangelie van Jezus, geloven. En weet je, het mooie van de afgelopen tijd, de coronatijd, is dat wij vanuit de gemeente, net als u trouwens, livestreamen. En sinds april kijken onze buren, ze gingen nooit naar de kerk. Zij wel van huis uit, zij vormt wel gelovig, hij helemaal niet. En na een paar maanden zegt hij tegen mij, wanneer kan ik een keer mee naar onze kerk? Is hij al gelovig? Nee, nog niet. Denk ik niet, weet ik niet. Ik zet er geen druk op. Maar je ziet een verlangen ontstaan naar het evangelie van de vrede. Eigenlijk een zegen voor mij van coronatijd. Gewoon omdat hij nooit mee wilde, durfde, kon. En nu kunnen ze kijken. En ze raken aangeraakt door dat wat God doet. Ik ervaar het als zegen. Want het evangelie, het verhaal van de vrede van God, is voor allemaal. En Paulus wordt door de Heer Jezus in zijn nekvel gegrepen. En op het goede spoor gezet, om even zo te zeggen. Misschien hebt u een andere ervaring qua bekering. Maar het is wel van belang dat je, zoals de discipelen zeggen: Ik geloof dat u van de Vader komt. Dat is het eerste. Tweede, over vrede. Ja, want dan kom je even op een ander aspect van vrede. En die vrede is dat je ook, als het spannend wordt, als je denkt van ja, maar wat moet ik nou doen? Welke kant moet ik op? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Twijfel misschien wel, onrust, ken je dat? Onzekerheid. En ik wil een geschiedenis met je lezen, waarin Petrus behoorlijk door elkaar geschud wordt. Dat staat ook in Handelingen. En het staat in Handelingen hoofdstuk 10. Ja, u kent allemaal, u bent behoorlijk ingevoerd in de Bijbel, nietwaar? U kent allemaal de geschiedenis, dus ik wil er een paar elementen wat uithalen vandaag om het niet te lang te maken. En dat begint in hoofdstuk 10 vers 1 met die man in Caesarea, Cornelius, een vroom man, die een visioen krijgt. Nou, u kent de geschiedenis, hè? Cornelius was een man die ernaar verlangde om God te kennen. En God laat zich aan hem zien in het visioen. En dan stuurt hij een aantal van zijn soldaten op weg naar Petrus. En Petrus was, en niets is toeval in deze, was in de buurt. Hij was in Joppe. En Petrus, die terwijl Cornelius dat visioen krijgt, krijgt Petrus ook een visioen. De hand van de Heer. Hij kreeg honger, staat er in vers 10. En was op het dak om te bidden. Hij wilde iets nuttigen en hij raakte in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen. Dat leek op een groot linnen laken aan de vier hoeken vastgebonden, neergelaten werd op aarde. Waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden. De wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heer. Want ik heb nog nooit iets gegeten wat heilig was of onrein. En het herhaalt zich. Er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dat gebeurde tot driemaal toe. Er staat in vers 17, toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het betekende. Wat het kon betekenen. Even die zin. Als je nou naar de tekst kijkt en ook andere teksten vertalen dit. Als Petrus raakte helemaal onzeker. Petrus was volledig van zijn doen. Hij alles wat hij dacht van dit moet. Hoe kan het nou dat God hier iets doet wat anders is dan wat ik altijd geleerd heb. Hoe kan het nou? En je voelt de onrust, de twijfel, de onzekerheid. Engelsen zeggen, hij was flabbergasted. Hij was helemaal, omvergeblazen. Weet je dat? En dan gelijktijdig wordt er aan de deur geklopt. Het kloppen deed me denken aan dat moment al wat eerder. Waarin, je weet wel, Petrus in de gevangenis zit. En dan klopt hij aan de deur, waar de gemeente bidt. En dan staat het dienstmeisje, Roos, weet je wel. En ze geloofden het gewoon, ze konden niet geloven. Weet je dat? Soms zijn er van die vragen in het leven, waar je volledig van je stuk raakt. Welke kant moet ik nou op? Wat is nou wat er gebeurt? En Handelingen mag je nauwkeurig lezen. Want het mooie van Handelingen is, dat je zou kunnen zeggen, dat wat de Heer Jezus zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dat u vrede in mij zult hebben, dat zie je als het ware in de Handelingen geïllustreerd worden. Met Paulus, die in het verhaal van de Heer Jezus gezet wordt. Met Petrus, die, mag je het zo zeggen, een beetje de belichaming is van de grote opdracht. Want als Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij, jullie zullen mijn getuigen zijn in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. En de Heer had tegen Petrus gezegd, Petrus, wat jij zult openen, dat zal geopend zijn. Matthäus 18. En als je dan heel nauwkeurig leest, dan zie je als het ware dat Petrus degene mag zijn die vooraan staat als de Heilige Geest wordt uitgestort over de Joden. Dat Petrus geroepen wordt op het moment dat de diaken in Samaria het evangelie verkondigt en dan wordt Petrus erbij gehaald en dan wordt de Heilige Geest gegeven. En nu het derde, de heiden, Cornelius. En Petrus twijfelt en Petrus aarzelt en Petrus zegt, wat gebeurt hier nou? En dan, terwijl die twijfelt, zie, vers 17, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort. nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En ze riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Sta op, ga naar beneden, reis met hen mee, twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, we mogen diep graven in het woord. Maar we mogen ook ruimte geven aan de geest, die ons zegt en die ons leidt. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 14. En dat zegt hij in de context, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u herinneren wat ik u gezegd heb. Petrus wordt hier door de Geest herinnerd aan de opdracht. En de opdracht was niet alleen Israël en de verwanten van Israël in Samaria, maar ook de honden, de goyim, de heidenen. Want de vrede van de vredevorst, zegt een van de profeten, zal vanuit Jeruzalem uitgaan over de hele wereld. Het evangelie van de vrede mag verder gebracht worden. En Cornelius, die hoofdman over 100, die is, staat er in vers 22, door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van uw woorden van zaligheid te horen. En Petrus gaat, een beetje aarzelend. Petrus gaat, omdat de geest hem aanspoort. Petrus legt het evangelie neer. En je proeft nog steeds een aarzeling als je het gedeelte leest in Handelingen 10. En dan komt de Heilige Geest over hen. En dan spreken ze in tongen zoals ze dat ook in het begin deden. En nog steeds aarzelt Petrus als hij dat allemaal heeft meegemaakt en vertrekt. Dan moet hij naar de broeders om zich te verdedigen. Want zo voelde dat. En je zou kunnen zeggen, dat was allemaal niet zo makkelijk. Maar steeds weer leidt de geest, ook op moeilijke wegen. De grote opdracht, zo heb ik het maar genoemd vanochtend. Het grote verhaal, heb je vrede van God? Grote opdracht, zit je in de weg die de Heer jou te doen geeft? Ook al zeg je misschien, het is best wel moeilijk. En misschien word je wel geleid naar zaken waarvan je dacht van, ja maar. Luister, is het geloof een uitdaging voor je? Mag je de weg met de Heer gaan? En op welke manier? Je zou bijna kunnen zeggen, ik vind het zo'n troost, dat niet alleen de leerlingen, de discipelen, maar ook Petrus, juist Petrus hier zo'n trage leerling is. Het is geen 100. Het is geen 100 nog. Mensen zeggen wel eens van, gaat alles goed? Dan zeg ik, nee, dat komt nog. Het gaat niet allemaal goed. We zijn er nog niet. We zijn trage leerlingen, zou je kunnen zeggen. En ook hier weer, steeds opnieuw, hoe leidt de Heer jou? Waar ligt de vrede? Op de weg met God? Waar ligt het geloof wat je mag hebben? En ik refereer maar even aan Hebreeën hoofdstuk 11. Waar gesproken wordt over mensen die opstonden toen het nodig was. Waar gesproken wordt over mensen die hun mond open deden toen het nodig was. Waar gesproken wordt over mensen die vasthielden, ook al ging alles om hen heen weg. Maar ze zagen, zegt de Hebreeën schrijver dan, zoals Abraham, op de stad van de vrede, de stad van God, die komen gaat. Grote verhaal, grote opdracht. Het laatste vanmorgen. En dan ga ik alweer ruim een half uur bezig. Het grote gebod. Dat ken je allemaal wel, hè? De liefde voor elkaar en de liefde voor God. En toen dacht ik van, ja, weet je, dat grote gebod wordt later door Paulus beschreven als de vrucht van de geest. Want dat is de bedoeling. En wat is de vrucht van de geest? Dat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het gaat dus eigenlijk over wat is in je hart. En dan lees ik een gedeelte in Handelingen, waar, en dat was mij nog nooit zo opgevallen eigenlijk, Handelingen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Lees eens met me mee. En ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij mij wel. Meestal lees je een hoofdstuk uit. Hè? En je gaat niet, ja, soms ga je wel verder, maar niet altijd. En nou ja, die hoofdstukindeling is niet geïnspireerd door de geest. Die is van een monnik uit ergens de 8e, 9e, 10e eeuw of zoiets. Dat is handig, niks mis mee hoor. Maar soms leidt het je af. Ik neem even mee naar Handelingen hoofdstuk 4, laatste gedeelte. Dan staat er in vers 34, hè, er was grote genade, zegt vers 33, en vers 34 zegt dan Handelingen hoofdstuk 4, want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Hoe kwam dat? Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en ze brachten de opbrengst van het verkochte en ze legden die aan de voeten van de apostelen. Er was zorg voor elkaar. En niet alleen voor elkaar, maar er werd goed over ze gesproken, omdat ze zorg hadden voor een hele omgeving. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat wat men nodig had. En Jozes, zo wordt hij hier genoemd, andere vertalingen spreken over Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd. Ah, die naam kennen we. Weet je wel, die platen met Paulus mee. Wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus. Hij had een akker, hij verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Oké, denk je, dit gaat waarschijnlijk om Barnabas nu te introduceren, hè? Maar nee, want als je nou even dat hoofdstukindeling weghaalt, gaat het een vervolg. Want eerst zien we dus Barnabas, die dat helemaal brengt aan de voeten van de apostelen. En dan staat er hoofdstuk 5 vers 1, en een zekere man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. Oké, denk je, prima. Maar nee, niet prima. Want Petrus doorziet het. Dit is als ware de Heilige Geest tegen hem zegt, dit klopt niet. Hij zegt, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Oh, moesten ze alles brengen dan? Dat zou je kunnen concluderen. Ook niet waar. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En dus niks aan de hand. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Had ook gekund. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? Welke daad? Nou, we verkopen die handel. Even plat zeggen, en we brengen houden de helft achter, en de rest brengen we naar Petrus, en dan is iedereen blij, en ze klappen een beetje, ik probeer het maar even menselijk te vertalen, hè? Maar ze weten lekker niet dat wij nog een stukje hebben achtergehouden. Het gaat dus over een leugen. Het gaat dus over het motief. En dat zie je dan ook. Waarom hebt u zich deze daad in uw hart voorgenomen. Het gaat over de beweging van het hart, over de motieven. Ananias en Safira hadden zonder een centje pijn de akker kunnen verkopen. Of de eigendom kunnen verkopen. En gewoon thuis kunnen houden en zeggen, jongens, we hebben het verkocht. Niks aan de hand. Ze hadden kunnen zeggen, wij verkopen het. En we brengen, en we zeggen tegen Petrus, kijk, we hebben het verkocht en een deel is voor de gemeente. Niks aan de hand. Maar wat doen ze? Ze suggereren onwaarheid. Waarom heb je dit in je hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen de geest, tegen God. Gelogen tegen de Heilige Geest, en later zegt hij, ja, het grote gebod zegt dat je de Heer uw God zult liefhebben en daarnaast als uzelf. En dat zie je hier gebeuren. Je kunt niet tegen Petrus, in dit geval, zeggen dat het zo is terwijl het niet zo is. Dat is niet alleen maar een leugen en onwaarheid en geen Vrede, liefde, vreugde, vrede, geduld. Dus als we kijken naar het grote gebod, en we kennen allemaal de consequenties van Ananias. Toen hij deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En dan komt Safira, zijn vrouw, die vertelt hetzelfde verhaal en dezelfde, en de geschiedenis herhaalt zich. Het roept dus op om God serieus te nemen. Om bij jezelf na te gaan van waar sta ik? Wat zijn de leugens in mijn leven? Wat heb ik nog te leren? Is mijn hart vol van liefde voor God en voor de naaste? Een serieuze boodschap zou je kunnen zeggen. En steeds opnieuw zie je dat Paulus en ook Petrus hierop hameren. Paulus en Petrus die houden geen verhalen van hoogdravende theologie. Ja, dat doen ze ook. Maar steeds opnieuw is het de vraag, hoe is het met jou? Hoe is het met u? Hoe zit het dan, zegt Paulus in Efeze, als het gaat over je verhouding van werkgever en werknemer? Als je baas bent, of als je bediende bent, slaaf werden ze toen genoemd, maar werknemer. Hoe verhoud je je tot je kinderen, vaders, en tot je vrouw? Hoe zit het in je huwelijk? En vul al die dingen maar in. Hoe doe je dat in de gemeente? Al die vragen worden steeds opnieuw in de evangelie als het ware aangezet, maar vervolgens door de apostelen uitgewerkt. En dan gaat het niet meer alleen maar over dat onze theologie klopt, want dat was bij Paulus ook zo, zijn theologie klopte wel. Hij zat alleen in het verkeerde verhaal. Dat Jezus niet ontmoet daarin. En zo was bij Petrus ook. Petrus dacht van, ja, moet je horen, dit is mijn bediening, dit is mijn roeping. Maar de Heer had meer gegeven. En hij vertwijfelde. Is dit de goede weg? Is dit de weg van de vrede die ik moet gaan? En hij wordt als het ware gedwongen. De Heilige Geest stuwde hem voort. En het werd bevestigd. En hier zie je bij deze twee. Bij aan de ene kant Barnabas, Jozef, die zijn hart was erbij. En Ananias en Safira, ze hadden in hun hart een leugen voorgenomen. Het draait allemaal uiteindelijk over het shalom. De vrede met God. De vrede met elkaar. En het geloof, het vertrouwen, de zekerheid. Dat Gods woord waar is. En dat eenmaal wij met hem mogen zijn. En dat deze wereld zal zijn een wereld waarin vrede heerst. De vrede van de Heere God. Dan zegt de Heer Jezus, daar eindig ik mee, deze dingen, hoofdstuk 16 vers 33, heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen.